Goedemorgen, welkom terug. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van het tweede seizoen van Door het Oog van de Scoop. Vandaag gaan we het hebben over hoe niet-alcoholische leververvetting misschien toch wordt veroorzaakt door alcohol. Maar dan niet de alcohol die we halen bij de supermarkt of uit de winkel, maar de alcohol die door onze eigen darmbacteriën wordt gemaakt. Ik ben Toer Stevens en naast mij zit mijn nieuwe co-host. Misschien wil jij jezelf even voorstellen.
Ja hoor, dankjewel Toer. En superleuk dat ik dit seizoen mag meewerken als co-host. Ik ben Eva Verheij en ik ben een artsonderzoeker in het Amsterdam UMC. En mijn onderzoek focust zich eigenlijk niet helemaal op de alcoholische leverpatiënten, maar op patiënten met een Barrett-slokdarm en de behandeling en de zorg daarvoor. Dus een heel ander deel, maar ik ben heel erg benieuwd naar de aflevering van vandaag.
Nou, leuk Eva, je bent van harte welkom. Tegenover mij zit de directeur van de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging, José Willemsen. En daarnaast gaan we het hebben over de rol van alcohol bij leverziekten en het stigma dat daar ook omheen hangt. En daarna zullen we verder spreken met professor dr. Max Nieuwdorp, internist, endocrinoloog en hoogleraar diabetologie in het Amsterdam UMC. En met arts in opleiding, tot maagdarmleverarts Stijn Meinikman. Laten we er snel aan gaan beginnen. José, welkom bij onze podcast. Ontzettend leuk dat je hier naartoe bent gekomen vandaag. Zou je je misschien aan onze luisteraars kort willen voorstellen en willen vertellen waarom je hier vandaag tegenover ons zit?
Dankjewel voor de uitnodiging. En zeker omdat dit onderwerp me zeer aan het hart ligt. Mijn naam is José Willemsen. Ik ben directeur van de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging. Wij zijn een patiëntenvereniging voor alle leverziekten. Dus we proberen dat zo breed mogelijk in te zetten met alle bijbehorende zaken. Hè, zoals levertransplantatie, dat is natuurlijk een behandeling, geen ziekte. Maar ook cirrose, dat is natuurlijk een gevolg van hepatische encefalopathie. Dus we hebben een heel breed spectrum en als patiëntenvereniging focus je op goede informatie. Zodat mensen, als je goed geïnformeerd bent, kan je beter de regie over je leven houden. Dat is zeg maar ons uitgangspunt. Je probeert als mensen daar behoefte aan hebben, ze met elkaar in contact te brengen. Maar het grootste deel van mijn werk is toch de belangenbehartiging. En daarbij zeg ik altijd van, ik moet ervoor zorgen dat die lever goed op de kaart blijft staan.
Heel mooi werk. En als we dan kijken naar patiënten met een leveraandoening, wat zijn nou eigenlijk de klachten waar de meeste patiënten onder jullie vereniging last van hebben?
Dat is een hele algemeen en dat is extreme vermoeidheid. En dat is natuurlijk heel lastig, want wie is er nou niet moe? Alleen, ik ben er inmiddels achter dat de moeheid die zij hebben is een hele andere dan dat wij hebben. Wij gaan een half uurtje op de bank en dan ben je weer opgeknapt. Maar daar knappen zij niet van op. Ze worden heel vaak al doodmoe wakker. En het is een heel zware moeheid. Alsof je hele zwaar, ja, het voelt heel zwaar in spieren, in alles. Alles is zwaar dan. Dat is eigenlijk de grootste gemene deler. Veel mensen, vooral de cholestatische leverziekten, die klagen over gekmakende jeuk. Daar krijg ik veel mail over. Heb je een tip? Ja, behalve de medicijnen die ze al van de dokter krijgen en ja, kom je ook niet ver, want alle tips en alle goed bedoelde crèmes die mensen krijgen van hun vrienden en collega's van dit helpt fantastisch, dat helpt allemaal niet. Dat is echt een jeuk van binnen. Dat is wel iets waar veel mensen over klagen. Maar het punt is natuurlijk dat heel veel mensen helemaal niet weten dat ze die leverziekte hebben. Dus op het moment dat ze doodziek in het ziekenhuis komen, dan zijn ze al eigenlijk heel, heel ver. En dat is ook vaak wel iets waar mensen tegenaan lopen van, jeetje, hoe lang ben ik eigenlijk al ziek zonder het te weten? Dat hoor ik ook heel erg vaak. En ook natuurlijk waar we het ook over zouden hebben, is dat mensen toch wel heel erg worstelen met het stigma alcohol. En daar valt natuurlijk veel over te zeggen.
Ja, wat je nu zegt is denk ik wel interessant. Want ook als ik denk aan patiënten met leverziekte, dan is iets wat heel snel opkomt, is dat je denkt aan alcohol. Is dat iets waar mensen mee worstelen die jij spreekt van de vereniging?
Of? Ja, dat is heel erg. Daar heb ik mensen huilend over aan de telefoon. Kijk, en ik wil het ook wel nuanceren hoor. Want heel veel mensen die dan net de diagnose hebben, die bellen mij dan op. Het eerste wat ze zeggen, ja, maar ik drink helemaal niet. Nou, als je dat moet doortrekken naar de Nederlandse bevolking, denk je, nou, toch valt dan het drankgebruik heel erg mee. Hè? Want er zijn heel weinig mensen die zeggen, nou, ik zal het je eerlijk zeggen, ik drink gewoon te veel. Die zijn er absoluut bij. Daar wil ik eigenlijk zo meteen ook wel even over wat over zeggen. Maar wat is nou te veel alcohol en alcoholmisbruik en alcoholist zijn? Hè? Dat is gewoon zo moeilijk, want wij weten ook, kijk, alcohol voor je lever is gewoon niet zo'n goed plan. Maar wanneer ben je dan alcoholist? Hè? En ik denk dat je dan praat over mensen die hebben ontdekt dat alcohol de pijn in hun leven een beetje verzacht. Hè? En die hebben nog stigma erbij, want die worden ook nog verketterd door de maatschappij, want het is je eigen schuld. De grootste achterban bij ons, hè, van die last hebben van het stigma, dat zijn gewoon mensen in je omgeving die gewoon zeggen, ik wist niet dat jij zoveel dronk. En dat zijn dan je beste vrienden. En dat je denkt van, hoezo? Hè? En,
dat hoeft helemaal niet de oorzaak te zijn.
Hè, en we weten inmiddels ook wel dat heel veel leverziekten, dat echt wel door alcohol gebruikt. Maar soms heb je helemaal niet zoveel alcohol nodig. Hè? Je hoeft geen zware alcoholist te zijn en onder de brug te liggen om een leverziekte te ontwikkelen. Dus daar moet echt veel meer in genuanceerd worden. En daar gaan we dit jaar ook mee aan de slag, hoor. We zijn nu een artikel ook aan het voorbereiden voor ons blad daarover. En ja, maar denk ook van, maar als alcohol wel de oorzaak is van je leverziekte, ook dan verdien je gewoon respect en aandacht en zorg. Dus dat is een beetje eigenlijk mijn stokpaardje aan het worden momenteel.
Nou, want je zegt ook dat soms mensen onderliggende angsten hebben of dat ze iets verdriet. En dat alcohol dan echt voor hun kan helpen om het weg te drinken.
En over het stigma nog even. Mijn achterban zegt heel vaak niet dat ze een leverziekte hebben. Maar die zeggen, ja, ik heb een auto-immuunziekte of een cholestatische leverziekte, want dan weet toch niemand wat je daarmee bedoelt. Dus om het maar af te leiden daarvan. Dat is toch eigenlijk wel heel triest.
Maar ik denk in ieder geval dat we wel het kunnen eens zijn dat alcohol in ieder geval ook wel een groot probleem is.
Zeker.
En ik heb ook het idee dat het wel ten grote dele ook genormaliseerd wordt nog steeds in de samenleving. Dat wordt in ieder geval niet beschouwd als bijvoorbeeld roken, waarvan iedereen weet dat het heel slecht is. Terwijl alcohol wordt nog steeds vaak gezien als iets wat samengaat met gezelligheid.
Ja, alcohol is gezellig. En ik weet ook, als je zegt van nou, doe mij maar bronwater of een colaatje, dat als je bij vrienden bent, schenken ze het in een wijnglas, want het staat zo gezellig.
Ja, precies.
En ja, dan denk je, ja, waarom? Dus ik heb wel eens gezegd van van moet je dan alcohol uitbannen, maar ik denk dat we er eerst eens naartoe moeten dat niet drinken ook oké is.
Ja.
En dat is gewoon maatschappelijk zo. En kijk, ik weet ook wel dat we hebben heel lang gezegd van weet je, af en toe een glaasje op een hoogtijdag is niet zo erg. Maar dat nu toch steeds meer stemmen gaan, en ook op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat je gewoon beter die alcohol kan skippen. En ik zeg ook altijd tegen mensen, vragen ze mij ook naar, van ja, mag ik dan nooit meer wat? Ik zeg, ja, weet je, dat is aan jou. Maar ik weet wel dat je lever er een groot plezier mee doet door geen alcohol. Want die is al ziek en dan moet hij nog harder werken om die alcohol te verwerken. Nou, dat snappen mensen meestal wel.
Ja. En dan hebben we de resultaten waar we het zo meteen over gaan hebben met Max en Stijn. Dat er, zelfs als je geen alcohol drinkt, dat alcohol mogelijk nog een probleem kan zijn.
Ja.
Hoe vielen die resultaten bij jou?
Nou ja, het maakt het voor mensen wat makkelijker, denk ik, bij de achterban. Zoals iemand zei tegen mij van, oh, dat is toch heel prettig te weten eigenlijk. Hè? Dus, want dan kan je er dus echt niks aan doen. Maar het is natuurlijk wetenschappelijk gezien wel zeker een hele belangrijke vondst.
Ja.
Hè, omdat het ook veel verklaart. Hè? Dus, en mensen zich minder schuldig hoeven te voelen. Zo van, tussen mijn 20ste en mijn 30ste heb ik wel heel veel gedronken. Zou dat dan de oorzaak zijn? Dan zijn ze inmiddels 55. Hè, maar dus dan kan je toch de aandacht daar ook wat van afleiden. Van, dat was geen gunstige periode voor die lever natuurlijk. Maar het is zeker geen vervanging. Maar het maakt mensen wel wat. Het geeft ze een extra wapen eigenlijk. Zo moet je het meer zien.
Ja.
Ik ben nog wel benieuwd, want je zegt, sommige mensen zijn heel blij om deze resultaten te horen.
Mm-hmm.
Nou, zijn het natuurlijk wel resultaten die veel in de wetenschappelijke wereld worden besproken.
Mm-hmm.
Hoe komt de achterban over dit soort nieuwe resultaten te horen? En heb je het idee dat bijna alle leverpatiënten van de vereniging het weten? Of is het slechts een klein deel?
Ik denk een klein deel, want we hebben dit nog niet echt in een artikel omgezet voor in ons blad. Maar onderschat leverpatiënten niet, hè? Die weten alles eerder dan ik. Die struinen op internet, op sites dat ik denk van, ik heb er nog nooit van gehoord, maar daar staat dan ook iets van wetenschappelijke informatie op. Van zeg maar, heb je dat gelezen? Ja, de Financial Times in New York of zo, weet je wel. En denk van, hoe dan? En dan heb je niks anders te doen. Maar ze halen overal, en ik snap dat ook wel, weet je, als je ziek bent en mensen hebben een ziekte die niet geneest, hè, we kunnen eigenlijk alleen maar hepatitis C genezen. En de meeste levensziekten hebben geneesmedicijnen. Hè? Dus die de boel kunnen remmen, verlichten of wat dan ook. Ja, dan ga je op zoek. Dus die mensen die zoeken alles af. En dan heb ik wel gelukkig een deel van de achterban die dan bij mij toetst. Van, klopt dat wel? Dan zeg ik altijd, waar heb je dat gelezen? En dus onderschat patiënten niet hoor. Maar dat geldt denk ik voor alle chronische aandoeningen, hè, waar niets aan te doen is verder. Die mensen zijn zo eager om toch informatie tot zich te nemen.
Ja, ja, heel mooi om te horen eigenlijk.
Ja, ja, dat is ook zeker. Wel goed, soms lastig. Maar omdat ze ook de verkeerde informatie als waarheid beschouwen. Maar ik vind dat prima.
Zee, ik heb nog een afsluitende vraag. Want je bent dus directeur eigenlijk van de patiëntenvereniging. Dus ik stel me voor dat je veel contact hebt met patiënten. Dat vertel je eigenlijk ook. Maar je hebt ook veel contacten met artsen. Je bent betrokken bij aanvragen voor onderzoek, waarbij je het patiëntenperspectief ook vertegenwoordigt. Dus je zit er een beetje tussen beide partijen in. Hoe is dat?
Ja, ik ben een beetje het brug, hè. Zo voel ik dat ook. En ook om ideeën van artsen, vooral met wetenschappelijk onderzoek, dat ik dat beter kan vertalen naar dat patiëntenperspectief. Hè, van wat hebben de patiënten nu nodig? En want daar gaat het patiëntenperspectief over. Niet wat ze willen, maar wat ze nodig hebben. Ja, om ze toch de regie over hun leven te houden.
En hoe bedoel je, is dat soms anders wat ze willen dan wat ze nodig hebben?
Ja, je kan wel van alles willen, maar het moet ook nog realiseerbaar zijn. Hè? Maar je hebt wel bepaalde informatie nodig. Hè? Daar is ook, wat denk ik in alle ziekenhuizen nu loopt, dat samen beslissen van de patiëntenfederatie is daar een enorme, speelt daar een hele grote rol in. En ook in de bewustwording van dat die patiënt toch echt wel wil weten van wat zijn nou mijn opties? Ja, alhoewel dat natuurlijk ook, als je heel ziek bent, is dat toch vaak wel een ander verhaal hoor.
En heb je het idee dat de artsen ook altijd zich erg bewust zijn van wat patiënten nodig hebben?
Nee, want dan kom ik aan bod.
We willen je heel hartelijk danken dat je hier naartoe bent gekomen, José.
Nou, graag gedaan.
Dankjewel voor je mooie antwoorden. Welkom. Ontzettend fijn dat jullie hier zijn. Max, jij bent internist, endocrinoloog en hoogleraar diabetologie in het Amsterdam UMC. En naast jou zit Stijn. En Stijn is bijna gepromoveerd onder de vleugels van Max. En inmiddels werkzaam als IELTS MDL in het LUMC in Leiden. En we willen het vandaag met jullie hebben over jullie prachtige paper. Dat is gepubliceerd in Nature. Voordat we eigenlijk het over de resultaten willen gaan hebben, willen we eigenlijk eerst voor onze luisteraars iets meer informatie geven over waar jullie nou precies die paper over hebben gepubliceerd. En zouden jullie misschien aan de luisteraars kunnen vertellen wat nou eigenlijk non-alcoholic fatty liver disease is?
Ik zal de aftrap geven, dan kan Stijn over de histologie en de daadwerkelijke leververanderingen onder de microscoop praten. Non-alcoholic fatty liver disease is een ziekte die vaak gezien wordt, maar niet altijd, bij mensen met overgewicht. Dus eigenlijk denken we steeds meer dat het een complicatie is van overgewicht en diabetes. 80% van de mensen met diabetes heeft ook een vorm van NAFLD. En wat er gebeurt is dat het vet op een of andere manier opgeslagen wordt in de lever. Waarschijnlijk uit voedingsstoffen. Maar je zult er ook wel denk ik een bepaalde erfelijke aanleg voor moeten hebben. En dan sla je je vet op in je lever meer dan je het bijvoorbeeld in je subcutane vet onder de huid of tussen de organen doet. En wat we zien is dat we eigenlijk heel lang niet zo goed wisten hoe vaak dat nou voorkwam en hoe ernstig het nou was. Daar zien we nu met toch wat meer bevolkingsonderzoeken dat het veel voorkomt. Merendeel dus bij mensen met een wat overgewicht, maar ook soms wel gezond. Dus dat moet iets erfelijk zijn. En wat we steeds meer achterkomen is dat bij sommige mensen het vette lever blijft en bij andere mensen doorstroomt naar leververlittekening, cirrose. En dat zijn ook de mensen die uiteindelijk een levertransplantatie moeten krijgen. En dat maakt dat dit best een groot probleem is. Want als je weet hoeveel diabetespatiënten er in Nederland zijn, meer dan 1 miljoen, en veel van die mensen hebben dit, dan kan het uiteindelijk, als we dit goed gaan opsporen en gaan vervolgen, best een druk worden op de gezondheidszorg. Want het komt wel meer voor, dat weten we wel. Maar hoe het ontstaat, daar gaan we het zo over hebben.
En jullie hebben voor dit onderzoek wat we willen bespreken, zijn jullie op zoek gegaan naar alcohol en dan op hele bijzondere plekken. Onder andere in de poortader die naar de lever loopt. Maar wat ik me afvroeg is, we hebben het dan over een non-alcoholische lever. En waarom gaan jullie in vredesnaam op zoek naar alcohol bij deze groep mensen?
Ja, het is een vrij logische keuze eigenlijk. Als je puur en alleen naar de microscoop gaat kijken. Als je een patiënt hebt met een alcoholische leververvetting en je hebt een patiënt met een niet-alcoholische leververvetting. Als je aan de patholoog geen enkel verder informatie geeft, dan zal de patholoog zeggen, dit is een niet tussen haakjes alcoholische leververvetting. Het lijkt gewoon echt ontzettend veel op elkaar. Dus wat je ziet onder de microscoop is dat je vetvacuoles zie je in de hepatocyte. Je ziet ontsteking zie je in de lever. En je ziet als je echt een ernstigere vorm hebt, zie je ook een vergroting van je levercellen, van je hepatocyte. Als je al die drie dingen hebt, dan heb je de meest ernstige vorm eigenlijk, de NASH heb je. Maar wat je dan ook ziet bij alcoholische leververvetting zijn precies diezelfde dingen. Dus je kan het histologisch kun je het niet onderscheiden. En als we helemaal teruggaan in de geschiedenis van de NAFLD, is het voor het eerst beschreven in 1825 door Louis. Die noemde het foie gras. Heel erg logisch eigenlijk. Hè? Ja, dus die beschreef het al als foie gras. En als we daarna kijken, nadat Louis dit heeft beschreven, zijn er meerdere pathologen die beschreven, goh, we zien hier vervetting, we zien hier ontsteking. Maar die patiënten drinken geen alcohol. Hoe kan dat nou eigenlijk? Mm-hmm. En dan duurt het pas tot 1938, totdat er een internist in het Steno Memorial Hospital in Kopenhagen de eerste link legt tussen suikerziekte en levercirrose. In een serie is gepubliceerd in de JAMA toen de tijd ook al een heel groot tijdschrift. Dus toen kreeg het in één keer wat meer aandacht. En toen vloog het eigenlijk met de hoeveelheid papers over dat er dus ook vervetting en ontsteking is in de lever bij mensen die een metabole aandoening hebben. En pas in 1980 is de term NASH geïntroduceerd. En dan nu hebben we weer een grote discussie eigenlijk is gegaan, hè, van wat gaan we deze ziekte nou eigenlijk noemen? Want we weten niet, het is niet alcoholische leververvetting, is dat eigenlijk wel inclusief genoeg of geeft het eigenlijk wel het spectrum van de ziekte goed weer? Dus ja, er was al heel veel informatie dat alcohol een rol speelde bij deze aandoening. En we weten ook dat darmbacteriën heel veel alcohol kunnen produceren. Dat is in 1953 al voor het eerst gepubliceerd. En omdat wij begonnen in 2015 met het Baria-cohort. Het Baria-cohort is een samenwerking met onderzoekers uit Zweden, uit Denemarken en uit Nederland. En waarbij we mensen die een bariatrische operatie ondergaan, daar doen we allemaal testen bij in samenwerking met het Spaarne Gasthuis. Dan zijn we op zoek naar microbiële metabolieten die het humane metabolisme beïnvloeden. Eigenlijk, alcohol is een microbiële metaboliet. En omdat we NAFLD wilden onderzoeken, dan was het eigenlijk de logische keuze om toch te gaan kijken naar alcohol. Ja.
En in jullie paper hebben jullie heel mooi verschillende stappen eigenlijk in het onderzoek beschreven om te kijken, speelt alcohol hier nou echt een rol in? Zouden jullie daar iets verder kunnen toelichten? Welke stappen hebben jullie ondernomen en wat is daar uitgekomen?
Ik zal het begin doen en dan kun jij verder met wat je zelf nog als mooi aan toegevoegd had. Dus de eerste was heel simpel, is dat we bij de eerste, 100 of zo of 150 Baia-patiënten zijn gaan kijken naar wie heeft nou eigenlijk leververvetting en wie niet. En dat we, dat heeft Stijn gedaan, samen met professor Bert Groen, een assay moesten opzetten om eigenlijk alcohol goed te meten in het bloed. En wat daar bleek is dat we bij mensen die leververvetting hebben in het biopt, hè, dus die mensen werden geopereerd en daarvoor kregen ze een suikermaaltijdtest, want je moet wel die bacteriën iets geven zodat ze het gaan produceren, anders staan ze op stationair, je moet ze wel een beetje aanjagen. Ze kregen dus een suikerrijke drank. En dan zag je dat bij die mensen met die leververvetting en het leverbiopt dat die meer alcohol maakte. En dat die alcohol met name uit de darm kwam. Want er werden bij een gedeelte van deze patiënten ook werd er bloed afgenomen uit de poortader die van de darm naar de lever gaat. Dus wat we zagen is dat die eerste publicaties de afgelopen 100 jaar, dat wij dat konden reproduceren. Maar dat was alleen in het Bari-akkoord. En toen kwam Stijn met zijn Antwerpse link en zijn pathofysiologie.
Ja, want alcohol dat wordt afgebroken voornamelijk in de lever. Hè? Dat weten we door de alcohol-dehydrogenase. Dan zeg je bedenken, oké, we hebben een mooie observatie tussen mensen. Als ze een suikerrijke maaltijd krijgen, dat alcohol dan een beetje gaat stijgen. We zien het in de poortader, zien we dat het vele malen hoger is. En nu moeten we dan de laatste stap naar causaliteit gaan. Dat is de meest ontbrekende stap vaak in het microbioomonderzoek.
Ja, ik ga je nog wat ik ging eerst, geloofde ik het niet. Dus toen hebben we jouw oude vrienden uit Antwerpen gevraagd om het, die eenzelfde cohort te hebben met portaalbloed, om het daar ook in te bepalen. Dat kost een jaar. En toen zagen we hetzelfde. En toen werd ik minder sceptisch. Want de stap die Stijn nu gaat vertellen was niet alleen heel dapper, maar ook uitermate kostbaar. Dus ik wilde echt zeker weten dat die bevindingen die we hadden, dat het niet een anesthesiemiddel was of iets anders. Of typisch voor een Nederlander en niet in een ander cohort of een bepaalde vervuiling. Maar toen we het ook in het Belgische cohort zagen, dat hoge doseringen alcohol gevonden werden in die poortader van mensen met levervetting. Toen zei ik, nou, nu mag je door.
Vooruit.
Ja. Maar dat is dus alcohol in de poortader van mensen die geen alcohol hebben gedronken, nee, want die werden geopereerd. Nuchter, ja, die zijn nuchter. En is dat dan een heel klein beetje? Of hoe, aan wat voor gradaties of wat voor concentraties denken we dan? Is
ja, dat... Als je dit in je perifere circulatie zou hebben, dan zou je comateus op de IC liggen.
Oh.
Zulke grote hoeveelheden is dat. Dus dat first pass effect in de lever is echt gigantisch.
Ja.
Dat is echt tot 100 keer toe op de dag van de operatie en de dag dat we ook andere alcohol hadden gemeten. Dus ja, die lever die is echt, die zit in het lijn van het vuur. Hè. Dat, die moet alle alcohol moet die verwerken.
Mm-hmm. Maar jij zegt vaak, het is 1 of 2 biertjes die mensen gewoon die normaal BMI hebben, normaal dieet. Want het maakt wel echt uit wat je eet, komen we zo nog wel op. Suikerrijke voeding is echt de aanjager. Cola bijvoorbeeld en zo. Dus 1 of 2 biertjes in een gezonde darm. Maar dat kan wel oplopen tot een paar glazen whisky, tot een halve fles whisky aan alcohol die geproduceerd wordt in een darm van iemand met een vette lever. Dus dat is wel, dat zijn forse hoeveelheden. En daarom ook helemaal niet zo gek dat je een vergelijkbaar beeld in die lever ziet als bij iemand die wel die hoeveelheden alcohol drinkt.
Ja, bizar.
Maar goed, er was nog steeds een missing step.
De missing step, de causale rol. Hoe toon je dat dan aan? Nou, toen hebben we 10 mensen met biopbewezen NASH geïncludeerd en ook 10 gezonde vrijwilligers, maar die wel een heel klein beetje overgewicht hadden, maar die hadden geen andere metabole aandoening. En wat hebben we daarbij gedaan? Daar hebben we een proef bedacht, zodat we de alcoholafbraak in de lever konden remmen. En daardoor hebben wij het middel 4-methylpyrazol gegeven en dat remt alcoholdehydrogenase. Nou, en dat is de mooiste proef, denk ik, uit mijn leven. En ik weet ook niet of ik ooit een mooiere proef zal doen nog. Ik zit nu toch in een andere rol. Maar wat was het nou eigenlijk? Dat zagen we is dat iedereen die maakt alcohol. Het maakt niet uit of je dun bent of dat je inderdaad NASH hebt. Iedereen maakt een beetje alcohol. Maar de hoeveelheid die je maakt bij patiënten met NASH, ja, dat was echt heel hoog. Er was een patiënt die kreeg dat middel. Die nam daarna zijn eten en zijn drinken in. En na een verloop van tijd viel die in slaap. Begon te snurken. Slaapapneus te doen. En toen kwam Daniela Stols, dat is het hoofd van het trouwbureau, die kwam binnen. Die zegt, Stijn, gaat dit wel goed? Ja, die patiënt valt hier niet uit bed, we moeten die dingen omhoog doen, hè? Die langs het bed. Want ik maak me ernstig zorgen. Ik zeg, nou Daniela, ik zeg, denk dat het wel goed komt. Goed, het infuus ging op een gegeven moment niet goed. Moest ik een nieuw infuus prikken, maar de beste man die had nergens last van. Hij kon alles gewoon doen. En dat bleek ook inderdaad, dat hij gewoon alcoholconcentraties in zijn bloed had. Ja, die man had niet mogen rijden. Dus die hebben we ook eventjes langer op de trial unit gehouden, voordat deze man weer naar huis mocht. Dus ja, dat bleek dus dat mensen met NASH inderdaad veel meer alcohol maakten.
Ja, en maar je hebt echt alle sluizen opengezet door tijdelijk die alcoholafbraak te remmen. Ja. Met een middel wat we wel kennen, ook van de eerste hulp. Mensen bijvoorbeeld met antivriesintoxicatie en zo. Ja, en dat was wel wonderlijk. Maar toen waren we er nog niet. Je had alleen maar bewezen dat er uit de darm microbiële metabolieten gemaakt worden, zoals alcohol, bij iedereen in een verschillende hoeveelheid. En als je dan dus die suikerrijke maaltijd neemt, dat je het kunt aanjagen in de verschillende hoeveelheid.
Ja. En deze mensen waren dus eigenlijk echt wel een beetje aangeschoten van de alcohol die werd geproduceerd door hun eigen microbioom.
Ja. Ja.
Maar dus alleen omdat ze dat middel gebruikten. Precies, want anders staat je lever
het af,
maximaal aan. Ja. Dat zie je ook in hun genexpressie van die mensen met daar staat alcohol dehydrogenase gen staat maximaal aan bij mensen met leververvetting in het biopt. Dus die lever die is enorm aan het werk om te voorkomen dat dat allemaal de bloedbaan komt en dat jij kunt zeggen, oh, ik word dronken van mijn eigen darmbacterie. Mm. Die lever zit daar heel hard te werken. Maar goed, we hebben hem tijdelijk uitgezaakt, toen zag je dit, maar toen moest je toch nog iets bewijzen.
Ja, dus toen hebben we die mensen met NASH een week lang antibiotica gegeven, een cocktail van antibiotica. Ja, en toen hebben we dezelfde proef herhaald, weer met het middel, weer dezelfde suikerrijke maaltijd. Alleen toen zagen we bijna geen alcohol meer. Dat was een complete flatline, nog minder dan de gezonde controles.
Bij de mensen met leververvetting.
Bij de mensen, bij de NASH-patiënten. Ja. Ja, dat was natuurlijk de causale proef. Dus hadden we causaliteit, is dat de darmbacteriën heel veel alcohol kunnen produceren bij patiënten met NASH.
Ja. Want als je die bacteriën dus weghaalt door die breed spectrum antibiotica te geven, dan zie je dat eigenlijk niet meer.
Ja.
Okay.
En dat is wel iets interessants, hè? Want er zit de helft van een gram veetjes zijn bacteriën, de andere helft zijn schimmels en vagen. En dan. Dus ik had eigenlijk niet gedacht dat het effect zo groot zou zijn. Ik zou denken dat schimmels in onze darm, die we allemaal hebben, die kennen we van de alcoholproductie in de wijn en het bier en zo. Dus ik had gedacht dat die een grotere hoeveelheid bijdrage zouden leveren. Maar het zijn dus met name melkzuurachtige bacteriën en streptokokken die alcohol maken. Dat vond ik wel een verrassing. Dat had ik nou niet verwacht.
En was dat effect dan ook tijdelijk? Want eigenlijk de bacteriën natuurlijk weggehaald met het antibioticum. Was dat effect dan ook langere tijd zichtbaar of hebben jullie daar niet naar gekeken?
Daar hebben we niet naar gekeken.
Nee. Nee, en dat is denk ik ook. Er zit natuurlijk wel. Ik vind het ook heel mooi onderzoek wat Stijn heeft uitgevoerd en wat we opgeschreven hebben. Maar wat nog steeds mist is dat je niet in de tijd kunt dat de hoeveelheid alcohol die geproduceerd wordt daadwerkelijk ook mensen die
leidt
ziekte
tot
in.
Het,
want precies. Daar zal ook een verschil zijn. Wat José net ook zei, de ene persoon drinkt bijna geen alcohol en krijgt toch een leverziekte. Dus daar moet iets genetisch, iets erfelijks zijn waardoor de een er gevoeliger voor is dan de ander. Dat hebben we niet aangetoond. En dat gaan we wel proberen. Met zoals je dat noemt, cohorten die je vervolgt in de tijd. Maar dat hebben we nog niet aangetoond. Dus 100, jij zei wel causaliteit, maar we hebben het nog niet 100% aangetoond.
Causaliteit dat de darmbacteriën heel veel ook kunnen produceren. Als je het destilleert uiteindelijk naar. Ja, als je jarenlang onderzoek doet, en dit project heeft 6 jaar geduurd. Dus heel lang. En op een gegeven moment dan schrijf je het op en dan denk je bij jezelf, wat hebben we nou eigenlijk aangetoond? Alleen dat. Ja, darmbacteriën heel veel alcohol kunnen produceren. Maar daar hebben we wel heel veel proeven voor moeten doen.
Ja, je hebt heel veel dingen aangetoond. Maar er zijn nog dingen die aangevuld
100%.
Kunnen worden.
Er is echt nog veel meer onderzoek nodig natuurlijk naar dit deel.
Maar is dan die samenstelling van de bacteriën bij NASH-patiënten is dan anders?
Er zijn twee verschillen. Eén, maar dat moet jij maar even uitleggen. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in ook de rol van de dunne darm bij darmbacteriën. Want wat er in de colon gebeurt, in de dikke darm, dat zit wel heel ver af van wat de dunne darm. Daar nemen we onze voedingsstoffen op. Het colon fermenteert met name en haalt het water eruit. Dus zolang als ik dit onderzoek doe met microbiom, werk ik al samen met de MDL-artsen, met Jacques Bergman onder andere, om biopten ook te verkrijgen uit de dunne darm. Om te kijken welke darmbacteriën zijn daar nou betrokken bij bepaalde processen. En dat hebben we ook hier gedaan, want van die mensen die operatie ondergingen, hebben we gewoon stukken darm gekregen. En je ziet dat met name bepaalde darmbacteriën daar, die dus een veel kleinere, veel minder divers is die dunne darm dan dikke darm, dat die lactobacillen en streptokokken, die drijven de alcohol, die zitten ook wel in het colon. Maar die plek daar lijkt het meest te drijven. Dus de darmflora is subtiel anders, maar als je dat combineert met verkeerd dieet. Dus ik denk dat we kunnen wel iets doen aan voorlichting. Want je moet dus brandstof geven aan die bacteriën om die alcohol te maken. En dus patiënten die ik op de poli zie, aan wie ik vraag, drinkt u wel eens. Wat drinkt u op een dag? Drinkt u 1,5 liter water? Zeggen ze nee, niet water, maar wel cola. Dat zijn de dingen die je niet moet doen. Want daarmee, dat is wel echt een aanjager van dit soort, denk ik, alcoholproductie. En dat is wat we beter gaan uitzoeken. Maar de darmflora zelf, je kunt niet een heel duidelijke fingerprint zien. Het zit in de subtiele dingen. En dit soort bacteriestammen die correleren, samenhangen met de alcoholproductie. Maar dat is nog steeds geen causaliteit.
Jullie hadden het over dat er een discussie gevoerd wordt of NASH wel een goede naam dan is. Hebben jullie enig idee wat een betere, een voorstel voor een betere naam?
Stijn zou Stijn niet zijn, als die daar niet
een
idee
ik heb er wel
had.
Een duidelijke mening over. En eigenlijk in alle consensus meetings. En ik denk nu dat het er wel doorheen is hoor. Ik denk dat we dit jaar horen dat het fatty liver disease gaat worden.
Ja.
Dus een brede term. En die wordt ook gedragen door de patiënten. Als je het metabol associated fatty liver disease gaat noemen, dan heb je weer het metabole wat dan weer centraal staat. Maar het is gewoon een vervette lever, dat staat centraal. En dat kan verschillende oorzaken hebben, van medicatie tot aan alcohol, tot aan, nou ja, inderdaad een metabole aandoening. Ik denk dat dat de juiste naam gaat worden. En ik hoop inderdaad dat we het dan ook de consensus gaan bereiken in 2023.
Ja.
Mooi.
Heel mooi, zeker. En ik denk ook wel dat als ik het zo hoor, dat er mogelijk in de toekomst ook aanknopingspunten zullen zijn voor inderdaad bijvoorbeeld leefstijladviezen. Misschien eventueel wel medicamenteuze behandelingen als we iets beter weten hoe het...
Of een soort bacteriële behandeling waarbij je de competitors, dus de vijanden van die bacteriën introduceert, zodat die alcoholproducerende bacteriën in het nauw gedrukt worden. Nou, je kunt zelfs denken aan de poeptransplantatie die we al 15 jaar doen, die nu ook in capsulevorm komen. Dus dan kun je mensen langdurig behandelen, want dat wordt het wel. Hè. Dus je kunt niet zomaar je microbioom veranderen. Dat gaat altijd terug naar wat je lichaam fijn vindt en hoe je genen samenwerken met je microbioom. Maar als je nou 5 jaar lang iemand om de week ontlasting van iemand anders zou kunnen, dan kun je wel een bepaalde stabiliteit krijgen. Dus dat kan wel. Maar dat zijn allemaal hele dure, langdurige onderzoeken waarbij je eerst de infrastructuur goed moet hebben. Net zo goed als dat wij eerst alcohol moesten kunnen meten in het bloed voordat we al dat onderzoek konden doen. Nou, dat was al 2 jaar of nog langer. Ja. Dus dat is een traag proces. Maar ik ben wel blij, ik ben het eens met José, dat stigma moet eraf. Maar we moeten wel gaan helpen wat je dan wel nog zelf aan kunt doen. En daar gaan we denk ik wel grote stappen maken. Maar de behandeling om deze bacteriën eruit te krijgen, gaat lastig worden, want ze hebben ook een functie in onze darm. Dus hoe gaan we de een eruit gooien?
En de ander
houden. Dat wordt uitermate lastig. Maar dat is wat jij in Amerika gaat doen en wat wij hier ook verder gaan ontwikkelen. Ja.
Ik wil jullie, Max en Stijn, allebei heel hartelijk danken dat jullie deze bevinding met ons hebben gedeeld. We zijn erg benieuwd naar de toekomst. Een nieuwe naam gaan we inderdaad behandeling daarop kunnen toespitsen. Dus we zijn erg nieuwsgierig waar het heen gaat. En we willen jullie heel hartelijk danken.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dan wil ik graag afsluiten met te melden dat de productie van deze aflevering van de podcast mede mogelijk is gemaakt door Dr. Falk Pharma Benelux. Tot de volgende.
Tot ziens.
Dankjewel.